Gemeente, vooraf een aantal mededelingen van de kerkenraad. Dinsdagavond om 19:30 zal er kerkenraadsvergadering zijn. Verder een uitnodiging om de jaarvergadering van de plus 16 vereniging bij te wonen. Deze zal worden gehouden aanstaande zaterdagavond om 19:30. Spreker zal zijn dominee Kempeniers. Allen hartelijk welkom. Dan de collecten. Vandaag zijn die bestemd. De eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor de bouwkas. Volgende week is er één collecte bestemd voor de kerk. Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. We noemen nu Psalm 45, het eerste vers. Heilige Schrift is deze morgen uit de psalmen, en wel psalm 118. We lezen straks psalm 118, maar we luisteren eerst naar de heilige wet des Heren en zingen in aansluiting daarop psalm 106, het tweede vers. Welzaligheid die het recht betracht, die te allen tijd zijn, wetten acht. Eerst dus de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Psalm 118. Looft den Heere, want hij is goed. Want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Dat Israël nu zeggen dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. Het huis van Aaron zeggen nu dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. Dat degenen die de Heere vrezen nu zeggen dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. Uit de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen. De Heere heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal mij een mens doen? De Heere is bij mij onder degenen die mij helpen. Daarom zal ik mijn lust zien aan degenen die mij haten. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. Alle heidenen hadden mij omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik ze verhouden heb. Ze hadden mij omringd, ja, ze hadden mij omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik ze verhouden heb. Ze hadden mij omringd als bijen, ze zijn uitgeblust als een doornenvuur. Het is in de naam des Heeren dat ik ze verhouden heb. Gij had mij zeer hard gestoten tot vallens toe, maar de Heere heeft mij geholpen. De Heere is mijn sterkte en psalm, want Hij is mij tot heil geweest. De tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. De rechterhand des Heeren is verhoogd. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heeren vertellen. De Heere heeft mij wel hard gekastijd, maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Doet mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan, ik zal de Heere loven. Dit is de poort des Heeren, door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Ik zal U loven, omdat Gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. O Heere, geef nu heil. O Heere, geef nu voorspoed. Gezegend is Hij die daar komt in de naam des Heeren, want wij zegenen U lieden uit het huis des Heeren. De Heere is God, die ons licht gegeven heeft. Bindt het feestoffer met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Gij zijt mijn God, daarom zal ik U loven. O mijn God, ik zal U verhogen. Loof den Heere. Want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Deze psalm en in het bijzonder bij de versen 22 tot en met 25 willen we straks in de prediking stilstaan, gemeente. Daar gesproken wordt over de steen die de bouwlieden verworpen hadden en die tot een hoofd des hoeks is geworden. We zullen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. De voorbeden willen wij in het bijzonder denken aan zuster Den Hollander, die in het ziekenhuis in Dirksland ligt, van wie de situatie zorgelijk is te noemen. De dankzegging, zuster Blok, die weer thuis mag zijn. Laten wij de Heere bidden en danken. Heere der Heren, het is op deze uw dag, de eerste zondag na de Pasen, dat we als gemeente weer zijn samengekomen in uw huis. Het is op deze dag waarop in de natuur ook zo bijzonder spreekt de majesteit, de schoonheid. Het is op deze uw dag dat we samen zijn en onderwezen willen worden in uw heilig woord. Wat een voorrecht. Wat ontvangen we dan veel van u, Heere. Wat ontvangen we veel van u als wij zondag aan zondag vanuit uw woord onderwezen worden. Onderwezen worden ten aanzien van de weg der zaligheid. Onderwezen worden ten aanzien van wie u bent. maar ook van hoe wij zullen leven in dit leven. En we bidden het u, geeft u, dat het alles zo mag medewerken, dat we inleren stemmen, ook met het begin van de psalm die we hebben gelezen, dat Israël nu zeggen dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. Dat dat mag gaan leven, gaande ons leven, en al meer en al dieper, dat we alleen maar overhouden de lofstem in uw goedheid. Ziende op onszelf dat we daarover zwijgen, of dat we daarvan zeggen, ach, het is wonder, eeuwig wonder, dat God naar zulk een om wil zien en zijn genade wil bewijzen, zijn goedertierenheid, die is in der eeuwigheid. Uit enkele genade, niet uit enige verdiensten mijnerzijds, niet vanwege enige pretentie mijnerzijds, niet van enige afkomst, niets van ons, maar alles van uw goedheid. En dat dat mag verbreken en dat dat mag verwonderen en dat dat het loflied ook mag stempelen. Heere, wat is er dan een vreugde ook te beleven in uw huis? Wat is er dan ook een vreugde in uw dienst te beleven? Dan is het leven van een christen toch niet naar en niet saai. En dan zal het ook gaan naar de tijd van eeuwige verheuging, van verzadiging, van vreugde. Hier op ons levenspad kunnen we veel mee moeten maken wat moeilijk is, veel mee moeten maken waardoor wij het niet weten, waardoor wij terneergedrukt zijn, veel mee moeten maken ook soms ten aanzien van het zielenleven bij degenen die u vrezen, dat ze verward zijn en dat ze bevreesd zijn en dat ze het niet weten en dat ze in het donker zitten en dat ze er niet bij kunnen. We hebben de paasprediking gehoord en er zal over gesproken zijn dat u kwam vanuit de hemel en dat u juist zulken opzocht, niet hard aanpakte, maar met liefde bewogen was. Wel wees op de zonden. Waarom zijt gij ongelovig? Had ik het niet gezegd. Maar ook zijt niet verbaasd. Vrees niet, ziet, hier ben ik. O Heere, welk een groot goed van u, dat u wilt overkomen aan zulke zondaren, aan zulken die in het duister zitten. En wat zij nu ontvingen, de vrouwen, de discipelen, ach, we hebben het ten diepste allemaal nodig. Ook als we uw stem nog nooit hebben gehoord. Ja, ook dan, Heere, als we nog ten diepste leven in de stilte van de geestelijke dood. Doe ons dat zien. En doe ons het erge daarvan inzien, aanvoelen, beleven, opdat wij tot u zullen gaan roepen en opdat wij op onze knieën zullen komen, jong en oud, wie we ook zijn, en opdat het ons onmisbaar voor ogen wordt gesteld en opdat het voor onszelf ook onmisbaar zal worden om tot de kennis van u, de Heere, te komen. En als wij het dan niet weten hoe dat moet, als we misschien dan zeggen, we hebben wel een heleboel kennis in ons hoofd verzameld en we weten een heleboel antwoorden te geven en we stemmen ook wel in met de leer van de kerk, maar om het nu verder te krijgen, ik sta ervoor, er is een muur waar ik niet doorheen kan, er zijn machten die ik niet kan verbreken. O Heere, u hebt toch maar te spreken en het is er te gebieden en het staat er, want u bent een machtige God. En dat hebt u ook bewezen met Pasen. En het is ook van u gezegd, o grote koning van de kerk, dat u is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Betoon uw macht ook, Heere. Want daar waar u spreekt, daar komt toch het leven. Ja, het staat toch geschreven dat u spreekt en dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Die zullen het leven ontvangen en zullen leren leven uit hem die de opstanding en het leven is. En uit hem die garant staat dat zij het leven nooit meer zullen verliezen. O Heere, dat zijn werk onder ons, in de gemeente, maar in ook onze gemeente en andere plaatsen, daar waar uw woord deze dag weer verkondigd mag worden, dat het door mag gaan. En dat het rijk en de machten van de Satan teruggedrongen zullen worden en afbreuk worden gedaan. Opdat u een volk zal hebben dat u dienen zal, dat u vrezen zal. En daar hoeven we niet oud voor te zijn om daarmee te beginnen en om daar de heerlijkheid en de begeerlijkheid van te zien. Druk het op het hart, Heere. Laten er jongens en meisjes in de kerk mogen zijn die daar ook iets van aan gaan voelen, van wat er in hun leven moet gebeuren. Dat er een nieuw hart moet komen, een ander leven. Jongelui ook, die het merken dat, ja, laten ze het ook merken, dat in zoverre ze het zoeken, het wereldse leven zo vols is en zo leeg en zo teleurstelt en zo alleen maar gericht op de directe bevrediging van in het hier en nu, maar een mens overlaat met een ontzaglijke leegte en een mens bedriegt voor de eeuwigheid. O, laten ze er iets van proeven en van smaken van uw goedertierenheid, opdat de smaak naar de wereld gaat bederven en we daar niet meer zullen zoeken. Wilt u ons allen gedenken, Heere, zoals we hier zijn, ouderen en jongeren. Gedenk ook hen die met ons meeluisteren. Gedenk ook aan hen die we zojuist hebben genoemd, ook in de voorbeden, zuster Den Hollander in het ziekenhuis in Dirksland, op haar hoge leeftijd, in haar weg die nu een weg alleen is, sinds haar man van haar zijde is ontvallen. We dragen haar aan u op lichamelijk, maar ook geestelijk, Heere. En u bent die God die toch alle dingen weet, die in het diepst van een mensenhart inblikt. O, ontfermt u zich over haar en mocht het zijn, laat uw woord kracht doen, nog in haar leven, ook op deze dag. Gedenk hem die haar lief en dierbaar zijn, die haar omringen met zorg en met gebeden. Wilt u ook de dank aanvaarden voor zuster Blok die een operatie heeft gehad. En dat is niet de eerste. Maar dat ze nu toch ook weer thuis mag zijn. Het dank dat het zo mocht gaan, Heere. Wat bent u groot ook dat we in deze tijd leven. Dat er allerlei medische ingrepen mogelijk zijn. Maar toch ook laat het haar ook beleefd worden, wat de psalm zegt, dat we niet in de eerste plaats op mensen moeten vertrouwen. Ja, dat het beter is de toevlucht tot de Heere te nemen. Heere, zegent u de middelen, maar laat ook dat toevlucht nemen in haar leven gevonden worden. Wij bidden om uw zegen voor het luisteren. Wij bidden om uw zegen voor het spreken. Voor het prediken, voor het aanzeggen, voor het verkondigen, geeft u een stem om te spreken. Maar geeft u ook de woorden die gesproken moeten worden. En laat er iets van de bediening van uw geest mogen zijn. Om Jezus wil en tot zegen van de gemeente en tot de eer van u, o drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen ook zingen uit de psalm die we gelezen hebben, en wel de versen 11 en 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dat is het 11e, en we zingen ook het 12e vers van psalm 118. Meneer Maarten Luther heeft van de psalm die we hebben gelezen gezegd: dat is mijn psalm. Nee, niet dat Maarten Luther deze psalm geschreven heeft natuurlijk, want Luther heeft niet de Bijbel geschreven. Maar heeft wel van deze psalm gezegd: en dat is nou mijn psalm. Dat is boven alle andere psalmen de psalm die ik lief heb. Alle psalmen waren hem lief. Maar vooral aan deze was hij bijzonder gehecht. Heel wat keren in zijn leven heeft deze psalm, zo schrijft hij in een voorwoord in zijn boek over deze psalm, heel wat keren heeft deze psalm mij in bijzondere noden geholpen. Veel bewogen leven gehad. Veel benauwdheid, veel aanvechting, veel strijd. Deze psalm, menig keer heeft hij mij geholpen, zo schrijft hij. En wat ik nu van mezelf ontvangen heb, daar zal ik anderen ook blij in doen delen. Deze psalm is het ook, gemeente, mogelijk dat er vorige week ook al uitgezongen is, waarop de paasdagen en ook na die paasdagen wel vaak inderdaad gezongen wordt. Deze psalm is het die ook zo die dag naar voren haalt. Die dag die de Heere gegeven heeft. De dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. De dag van de opstanding. De dag des Heeren. De dag waarop wij gedenken dat de kerk een levende God heeft. Een levende koning heeft. Opgestaan is. We willen deze morgen bij deze psalm stilstaan en dus in het bijzonder bij de versen 22 tot en met 25 die we nog eens lezen. De steen die de bouwlieden verworpen hadden is tot een hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Och Heere, geef nu heil. Och Heere, geef nu voorspoed. De steen die tot een hoofd des hoeks is geworden. Drie gedachten. Die steen is afgekeurd. Die steen is goedgekeurd. En die steen wordt aanbeden. De steen die tot een hoofd des hoeks is geworden. Die steen is afgekeurd, die steen is goedgekeurd en die steen wordt aanbeden. Het is niet zo eenvoudig, gemeente, de achtergrond van de psalm nauwkeurig aan te wijzen. Waar moeten wij aan denken als in de tekst gesproken wordt over die steen? En wie zijn die bouwlieden? Ja, dat zijn bekende klanken, hoop ik, niet waar? Een steen en de bouwlieden die een steen hebben afgekeurd. Daar wordt in de Heilige Schrift heel wat keren over gesproken. Daar wordt in het Nieuwe Testament heel wat keren naar verwezen. Maar toch is het altijd goed ook om in de eerste plaats te zien in welke tijd deze psalm geschreven zou zijn en wat hij voor die tijd zou betekend hebben. De dichter ervan en ook de tijd waarin dit loflied is gemaakt. De psalm is te zien als een loflied dat gezongen werd door een koning en zijn leger die terugkwam in huis in het eigen land en die in het huis des Heren gingen om daar de Heren te danken voor de overwinning die hij gegeven heeft. En dan is die dag die geroemd wordt in de tekst, de dag die de Heere gegeven heeft, de dag van de overwinning, de dag dat men met vreugde in het huis des Heren ging om daar de grote daden van de Heere te erkennen en te danken. Mogelijk is het zo ook wel te zien als een dag waarop David koning is geworden, bijvoorbeeld. U hoort het al aan het spreken, het is niet exact te zeggen wat de achtergrond precies is geweest. Calvijn en de kanttekenaren, ze denken inderdaad aan David, die door de Heere tot koning was bestemd en verkoren, maar die door Saul en de oversten van Israël, die dan als de bouwlieden moeten worden gezien, die verworpen werd lange tijd. Eén ding is zeker, en ik noemde het zojuist al, in het Nieuwe Testament wordt deze psalm heel wat keren aangehaald. En daarom, en zeker ook in de week na Pasen, mag er gewezen worden de grote zoon van David. Was David lange tijd veracht geweest, lange tijd verworpen geweest door Saul en door velen van het volk, en dat hij verjaagd werd als een veldhoen op de bergen, kon hij lange tijd niet laten zien welk een koninkrijk hij door Gods kracht zou oprichten en gestalte zou gaan geven, waardoor hij het fundament van de staat van Israël zou leggen? Was dat niet ook zo in het leven van de grote zoon van David? Dat hij de steen was die afgekeurd is, lange tijd niet is geëerd, niet is goedgekeurd. Jazeker, dat vinden we in het Nieuwe Testament. En als we dat wat doorbladeren en wat nagaan, dan is het verschillende keren dat op deze manier de grote zoon van David, de koning der koningen, wordt aangehaald, in verband gebracht wordt ook met het verwerpen van de steen. Petrus bijvoorbeeld, op de dag van Pinksteren, als hij predikt en spreekt ten overstaan van de overpriesters en de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën. En als er dan in vlak na Pinksteren dat wonder is gebeurd van die genezing van die kreupelen, dan zegt hij dat zij, Jezus Christus, de steen verworpen hebben, veracht hebben. Zij die de bouwlieden zijn, zij die de bouwlieden van de Joodse godsdienstige staat waren, zij hebben de steen veracht. Maar die is tot een hoofd des hoeks geworden. En het is door hem, zegt hij, die nu alle macht heeft door de levende koning van zijn kerk, dat die welbekende kreupelen, Handelingen 3, dat die nu gezond voor hen staat. Dat is door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruist hebt, die gij veracht hebt, maar die God uit de doden heeft opgewekt. En die tot een steen des hoeks is geworden. En dan zegt hij er veelbetekenend bij: de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. De opgestane Christus dus, als de steen die tot een hoofd des hoeks is geworden. Een hoeksteen was in die tijd de belangrijkste steen van het gebouw. Een hoeksteen. En die hebben jullie niet goedgekeurd, die voorhanden was. Jullie waren Joodse leidslieden, zegt Petrus, en net als de bouwlieden die op de bouwplaats wel zochten naar een goede steen. En die misschien wel hebben beklopt en betast en er eens omheen gekeken en met z'n allen naar staan te kijken en het gereedschap erop uitgeoefend. Maar u hebt gedacht, deze steen, die is het niet, die leggen wij terzijde. Daar geven we verder geen aandacht aan. We zoeken een ander. Een hoeksteen. En jongens en meisjes, zo kennen wij dat niet. Als hier ook op Flakkee een huis wordt gebouwd. Een kantoor, een fabriekshal of een kerk. Dan worden er niet vier hoekstenen neergelegd waarop de muren komen te rusten. Maar dan gaan er palen in de grond. Dan wordt er geheid. En dat duurt een hele poosje, nietwaar? Een hele tijd is men daarmee bezig. Je ziet van tevoren op de locatie daar waar gebouwd gaan worden, de aankondiging, hier komt dit en dat gebouw te staan. En men gaat dan de plaats bouwrijp maken, dan komen de graafmachines en heimachines en dan gaat er een hele tijd overheen en dan zie je nog niks oprijzen. En waar is dat voor nodig? Dat is nodig om een goed en een hecht fundament te krijgen. Want als dat fundament van dat gebouw niet goed is, dan zal het uiteindelijk met dat gebouw zelf ook nooit echt wat worden. Dan zou het misschien wel snel kunnen verrijzen en dan zouden mensen misschien wel kunnen zeggen, wat is dat een mooi gebouw. Maar als het dan gaat vriezen of het gaat regenen, of het gaat stormen, dan zal blijken dat dat gebouw niet hecht is. Dat er geen fundament is. En dan zal het beschadigd worden, dan zal het in kunnen storten. En daarom dat fundament, dat is zo ontzettend belangrijk. Nou, een hoeksteen in de tijd van het oude Israël was een fundament. Ik zei het al, vier hoekstenen of nog meer. Daar waar de muren op konden rusten. En het is gemeente niet alleen Petrus die in die Pinksterpreek op deze manier de woorden uit Psalm 118 aanhaalt. Het is ook de Heere Jezus Christus zelf die dat heeft gedaan. Toen hij, niet maar aan het volk in het algemeen, maar heel in het bijzonder aan de Joodse leidslieden die gelijkenis vertelde van de wijngaardeniers. Mensen die een wijngaard huurden, maar van wie moet gelden dat het grote egoïsten waren. Ze wilden de vrucht niet geven aan hem die de vrucht rechtens toekwam. En als die heer van de wijngaard naar hen toezond, zijn knechten, dan sloegen ze die knechten neer, dan doodden ze, dan stenigden ze. En ten laatste, toen die Heer zijn zoon zond, zeggen ze, die zullen ze toch ontzien. Ze ontzagen hem niet, maar ze doden hem eveneens. En dan vraagt de Heer Jezus, als hij dat verteld heeft, wat zal dan de Heer van die wijngaard doen? En dan is hun antwoord kort en krachtig. Ja, die Heer die zal de kwaden een kwade dood doen, aandoen. En de wijngaard aan andere landlieden geven. Die de vruchten wel op tijd aan hun Heer zullen geven. En daarmee tekenen dan de Joodse leidslieden eigenlijk hun eigen vonnis. Hun eigen doodsvonnis. Want dan zegt Jezus scherp. De bouwlieden hebben de steen verworpen en deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Een afgekeurde steen. En zo hebben de Joodse leidslieden Christus verworpen. Hij deugde niet. Hij was naar hun bevatting niet geschikt voor het gebouw van hun godsdienst, wat ze aan het bouwen waren. Hij paste er niet in. Het gebouw stond er al, maar het had geen fundament. En een ander fundament dan dat ze zelf hadden gelegd, dat wensten ze niet te hebben. Zo schrijft Luther ook. Ze begrepen niet waartoe Jezus hen dienen kon. Hij werkte naar hun bevatting alleen maar tegen. Omdat hij zich niet aanpaste in hun opvattingen omtrent hun heiligheid, omtrent het hele gebouw van hun godsdienst. Maar hij is de hoeksteen. Maar ze accepteerden hem niet als een fundament. En zo schrijft hij dan ook heel krachtig: er is geen ander fundament dan onze eigen werken. Al zou je er ook eeuwig aan bouwen, ze zullen nooit een hoeksteen kunnen zijn. Ze zijn als kaf dat in de wind verwaait. Zo is het en anders niet. Zij, Joodse leidslieden, die met hun eigen bevattingen werkten, een schitterend gebouw van een godsdienstig leven, door iedereen te zien. Hoe kan het toch, gemeente? Maar ook, ja, wat dichterbij. Want zolang het beschouwing is van anderen in andere tijden, ook al is het uit de Heilige Schrift, dan kan het toch van je af blijven te staan. Hoe kan het toch? De mens zo zichzelf zoekt op te bouwen zonder fundament. Wel, waarom? Waarom mensen willen zo werken? En een mens wil koning zijn. En hij staat het niet toe dat een ander in zijn leven koning is. Maar als Gods geest ons gaat bearbeiden, als Gods geest ons zaligmakend gaat bearbeiden, dan gaat er iets gebeuren. De eerste plaats van binnen in je hart. En dat is nodig. Dat is nodig. Dan wil je dan niet aan de buitenkant van je leven heilig leven. En wil je dan niet gaan werken om veel voor de Heere te doen? Ja, gemeente, ja zeker. Dan wil je van harte de zonde uitroeien. En dan wil je van harte leven naar Gods gebod. En dat wordt ook zichtbaar in het uiterlijke leven. Dat zien ze van je. Dat blijft niet verborgen. Dat kan ook niet. Zeker niet. En dan wil je ook heilig leven voor God. En dan word je een godsdienstig mens. Zeker. Alleen, dat is geen fundament. Geen hoeksteen waar je op kunt bouwen. Bij de fariseeën trouwens was het alleen maar vormelijkheid. Was het alleen maar buitenkant. Maar als het nou ook binnenin je is. Je meent het werkelijk goed. Althans, ja, dat denk je. En dat hoop je. En soms weet je dat zeker, maar soms ook weer niet. En soms, ja, je wil echt voor de Heere buigen. En de zonde, die doet je leed. Je krijgt de tranen van in je ogen en je kunt er geen stap in doen. En je wilt er tegen vechten. De Heere laat eens merken dat hij van je af weet. Hij laat je eens in de kerk komen. Dat er gezongen wordt dat lied, die psalm, waar je gisteravond mee liep of waar je vanmorgen mee wakker werd. Groot is dat. En dingen zijn dat ook die je niet hoeft te verachten en niet weg moet werpen. Nee, die kunnen van de Heere zijn. Mens vanuit natuur. Vanuit zijn natuur staat hij, zoekt de Heere niet. En die kan leven met alleen een beschouwende, verstandelijke godsdienst. Maar is het het fundament? We zouden ook met al dat soort dingen in de hoogte kunnen gaan. Maar laten we eens kijken naar de diepte. En laten we ook daarin onderwezen willen worden, gemeen. Hoe is het met het fundament? Waar kunnen al de dingen die de Heere geeft in een leven, die er niet te schrijven zijn op de natuurlijke akker van ons hart, echt van de Heere zijn? Maar je kunt er niet op bouwen, je kunt er niet mee sterven. En we hebben het nodig om gefundeerd te worden op het enige fundament der zaligheid. En als het dan gaat over de steen die de bouwlieden veracht hebben, dan ga je zeggen, hoe was het met mij? Heb ik intussen en ook in de tijd dat er allerlei veranderingen in mijn leven zijn begonnen te komen, waarin de dienst van de Heere aantrekkelijk werd en waarin ik lust ging krijgen om de Heere te dienen en waarin het woord van de Heere ging leven, heb ik intussen toen ook niet die steen ten diepste veracht, net als de bouwlieden van Israël? O, dat geeft je een smart, maar dat doet je ook vragen, hoe zal ik hem dan wel achten? Die verworpen steen, waarvan het woord zegt dat hij tot een hoofd des hoeks is geworden, hoe zal ik die dan wel achten? Nou, lees daaromtrent ook goed wat de Heilige Schrift zegt. Dit, dat die verworpen steen door God is goedgekeurd. Dat hij van hem is geworden tot een hoofd des hoeks. En dat is van de Heere geschied. God heeft daarin zijn raad volvoerd. En het is hier zijn werk dat schittert, gemeente. Hij die veracht was, hij die de man van smarten was, die niet geacht werd, maar verworpen werd, die als de onwaardigste buiten de stad, buiten de legerplaats moest lijden en sterven. Het is zijn werk, Gods werk, dat hij die heeft geëerd. Ja, dat hij die verachtte. Tot een hoofd des hoeks heeft doen zijn. Dat is van de Heere geschied. Dat is maar niet zo geworden, als bij toeval. Nee, dat is van de Heere geschied. Daar zit zijn raad achter. Daar zit zijn heilsplan achter. Daar zit zijn welbehagen achter. Om hem die door het volk en door de Joden toen en door de Romeinen als een spotkoning werd gezien, hooguit. Om hem die zo veracht werd, om hem te stellen tot een hoofd des hoeks. Om hem de meest verachte was in 's mensen oog te stellen tot het fundament der zaligheid. Dat heeft God gedaan. God heeft hem opgewekt uit de doden. En God heeft zijn goddelijke amen uitgesproken over zijn werk. En God heeft hem aangewezen als de hoeksteen van het ganse gebouw der zaligheid. En daarom geen andere naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Geen ander werk dat deugdelijk is, dat door God bevonden werd om de zaligheid van mensen daarop te bouwen. Om zo ook verloren en schuldige zondaren in zichzelf als levende stenen in te voegen in dat gebouw dat gefundeerd is op zijn werk. God heeft zijn werk goedgekeurd. En het is van God geschied. Het is van de Heere genoeg bevonden. Ja, de Heere heeft het zelf gewerkt. Dat werk dat van eeuwigheid is uitgedacht. Er was van geprofeteerd. Ook in het Oude Testament. Dan denk ik aan de evangelist van de profeten als hij zegt, Jesaja. Alzo zegt de Heere, Heere, zie ik leg. Toen moest het nog geschieden. Maar God wist dat het zou gaan geschieden. Ik leg in Sion een grondsteen, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen die wel bevestigd is. Het is van de Heere geschied. En daarom, gemeente, zijn werk. Die daarop leren zien. Zodanig ook dat dat het werk is. Het houdbaar is. Voor de eeuwigheid, voor uw ziel. Het werk dat God in Christus doet. Dat grote werk wat Christus heeft gedaan. Van het is volbracht tot het vreest niet. Hier ben ik met Pasen. Hij is het fundament der zaligheid. Hij is de steen van het gebouw Gods. Waarin degenen die tot God bekeerd worden als levende stenen worden ingevoegd. Maar gebouwd op dat fundament. En die hoeksteen, dat fundament, dat is door God goedgekeurd. Het was door de bouwlieden afgekeurd. Maar het is door God goedgekeurd. En leert de Heilige Geest het nu u ook. Om dat fundament goed te keuren. Is dat moeilijk te geloven? Ach, we kunnen zeggen, als de Heer erin meekomt, dan is er niets moeilijk om te geloven. En weet u, het prachtige boek, het heerlijke loflied, het boek wat ik net aanhaalde van Luther, daar schrijft hij het ook zo eerlijk. Dat het soms zo moeilijk is om het te geloven. Hij schrijft bij de psalm dit. Ondertussen weet ik heel goed, zegt hij, hoe moeilijk en hoe zwaar het valt. En nog dagelijks valt. Om deze hoeksteen te grijpen en vast te houden. We kunnen wel zeggen, Christus is ons heil alleen. Maar het moet erop aankomen. De duivel, de zonde en de dood en de wereld, als je daarmee moet worstelen. En daarom schrijft Luther, zie ik heel goed dat er ook bij staat, het is wonderlijk in onze ogen. Het is een wonderlijk werk ook. Om die hoeksteen vast te grijpen. En dat niet alleen voor het eerst, maar ook steeds opnieuw. En het is ook steeds een gave van God. Maar toch zo nodig, zo nodig. Ook als we in beginsel ons voor God niet meer overeind konden houden. Maar het hem gewonnen hebben gegeven. En dat wij al het onze afkeuren. Dat wij dan, mag ik het zo zeggen, eerbiedig in navolging van God. Ook die steen leren goedkeuren. En hoe meer je van jezelf afkeurt, hoe meer je van God gaat goedkeuren. Dat werk en die Christus die Hij, God, heeft goedgekeurd. De Heere heeft gezegd. En dan haal ik een woord van de apostel Petrus aan, die deze woorden uit de psalm ook verschillende keren verwerkt en aanhaalt. De Heer heeft gezegd, ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Ziet u, dat staat in één zinnetje. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Is dat fundament der zaligheid u dierbaar? Gelooft u daarin? We moeten het weten dat hij dierbaar voor ons is. Gepast, beminnenswaardig. Maar het mag en het moet ook komen tot het geloven van. En nu is hij ook voor mij het fundament der zaligheid. Die steen die de bouwlieden verachtelijk hebben verworpen. En dat doen we uit onszelf net zo goed. Maar omdat God die steen niet heeft verworpen, maar heeft goedgekeurd. Daarom ook wij die steen leren goedkeuren. En dat gaat gepaard met het verliezen van het fundament in al je eigen werken, hoe godsdienstig ook. En dat gaat gepaard ook met het je laten schuldig stellen voor God. Want God rechtvaardigt goddelozen in zichzelf. Geen mensen die in eigen oog rechtvaardigen zijn, net als de fariseeën en de andere Joodse leidslieden. Deze steen, en dat is ook een woord van Petrus, is ook een steen, gemeente, des aanstoots en der ergernis. Voor wie? Voor bouwlieden die het zonder fundament kunnen doen. Voor bouwlieden die de gouden hoogte ingaan. Voor bouwlieden die zelf kunnen bouwen. Voor de ongehoorzamen, zegt hij. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Ongehoorzamen, die wordt het gezegd, niet gevraagd, het wordt hen aangezegd. U die niet gehoorzaam doet wat de Heere zegt, dat u hem nodig hebt, dat uw leven op hem gefundeerd moet zijn. Als u zich een ongeloof van de Heere en van zijn woord afwendt, ja, dan bent u een ongehoorzaam. En dan zult u zich aan die steen stoten. Ontzaggelijk stoten. Je eraan ergeren. U die zich niet laat gezeggen door het gepredikte woord van wet en evangelie. U die zich niet schuldig laat stellen. En u die zich verhardt en denkt, het zal wel voor een ander zijn en die zal er wel goed mee zijn, maar voor mij heeft het geen aantrekkelijkheid, heeft het geen vreugde. U die geen zaligheid ziet in de zaligmaker, omdat u buiten hem nog zo gelukkig bent. O, let erop, ongehoorzame wordt het gezegd. Ongehoorzame wordt het gezegd. En daar ligt ook evangelie in, gemeente. Ongehoorzamen mogen nog luisteren. Ongehoorzamen mogen nog bidden of dat ze gehoorzaam zullen worden. Of dat ze zich laten gezeggen. Ook daarin dat er geen andere naam gegeven is onder de hemel tot zaligheid. Dan de naam van deze, Jezus Christus, de steen, de hoeksteen. Wonderlijk in onze ogen, ook de langmoedigheid van de Heer. Maar deze steengemeente, die wordt ook, en dat is de derde gedachte, die wordt ook aanbeden. Het is wonderlijk in onze ogen, zo lezen we. En dan wordt daar in verband mee gebracht de dag die de Heer gemaakt heeft. De Heer heeft die steen aangewezen, maar de Heer heeft ook die dag gemaakt. Die dag waarop we herdenken dat zijn dag was aangebroken. Die dag waarop we herdenken deze dag, deze zondag, deze eerste zondag van de week. Elk jaar weer de eerste dag van de week. Een herinnering aan Pasen, een herinnering aan de opstanding, een herinnering aan de levende koning van de kerk, een herinnering daaraan dat God van de hemel het werk van zijn zoon goed heeft gekeurd. zijn dag daarom. Zijn dag, de dag van de levende koning. De dag die de Heere gemaakt heeft. Toen mogelijk in het leven van Israëls koningen, in het leven van koning David. De dag waarop hij als koning door het hele volk werd aangenomen. Bevestigd werd in zijn koninklijke dienst en verder ten uitvoer kon gaan brengen. De theocratie zo, zoals die in die tijd heeft gefunctioneerd. Koning David tot zegen voor het volk. Maar nu de grote zoon van David. Koning is hij van zijn kerk. En hij is dat tot in eeuwigheid gemeend. En daarom laat ons op diezelfde dag ons verheugen en verblijd zijn. Daar zit een opwekking in, daar zit een aansporing in. En laten wij verheugd zijn. Ook op de dag des Heren. Dat het woord van de Heere gepredikt mag worden. En dat we samen zijn. En dat de kerk gehouden wordt. Laten we niet onze alle vreugde ontnemen door het zien op de omstandigheden. Dat het met de kerkelijkheid al minder wordt. En dat het met de gelovigheid, zoals het jongste rapport weer heeft aangewezen in Nederland, toch minder wordt. En dat religie echt niet meer in is dan dat men heeft gedacht. We kunnen al die dingen zo op ons in laten werken. En denken, en dan zie je er iets van in je eigen gezin en dan zie je er iets van bij je kleinkinderen. Dan zeg je, het is lang niet meer zoals vroeger. Waar gaat het heen, waar gaat het heen? Allemaal terecht. Vaak komt het niet verder dan alleen maar dat. Om nu daarmee tot de Heere te komen. En om daarmee de Heere aan te lopen als een waterstroom. En het daarmee hoog te achten dat de deuren van zijn huis mogen open zijn. En dat het woord der prediking gesproken mag worden. En dat de kerk een levende koning heeft. Die maar te spreken heeft en het is er, te gebieden en het staat er. Laat ons op die dag ons verheugen en verblijd zijn. Hoe kunnen ook Gods kinderen zelf dat nodig hebben? Soms ook als ze zo verward zijn, ook van gedachten. Ook als het bijvoorbeeld hierom gaat. Ja, wat ik nu heb meegemaakt, is dat van de Heere of niet? En hoe kom ik nou op dat fundament terecht? Als we er niet uitkomen, of als we merken dat we er niet komen. En als het ware voorstaan en onszelf er ook niet kunnen brengen. Wat kan het een verwarring, wat kan het een strijd in je gedachten geven. En je wilt het toch ook maar niet zo grijpen zonder dat het je gegeven wordt. Dat is toch onbijbels, dat is toch gevaarlijk, dat is toch zielsmisleidend. Ja, het moet je inderdaad gegeven worden. Het is maar net na hoe je dat zegt. Of je dat biddend worstelend zegt voor het aangezicht van de Heere. Of koel, lijdelijk redenerend. En daarmee met een rustig hart weer verder kunt gaan. Wat hebben we het nodig, gemeente? Ook deze aansporing. Laat ons verheugen en verblijd zijn op Gods dag. En wat hebben Gods kinderen dat ook nodig als ze zien op zichzelf, op hun eigen leven, op een strijd die ze moeten voeren en op de tegenstand die er is. En ziende daarop dat het koninkrijk van God, het koninkrijk van Christus nog zo tegengewerkt wordt. En dat het zo aangevallen wordt en dat het zo ontkomt. Kent wordt, bruut of minder bruut. Maar ook dat degenen die de Heere vrezen soms in hun eigen leven er ook zo weinig van zien. Dat het alles zo dor is en zo dood. En dan horen ze preken over een levende koning. Dan kan het ook zijn dat je denkt, ja, het zal wel. En ik weet het nog wel van herinneringen ook. Dat het alles leefde van binnen. Maar het is nou allemaal weg. Is God dan weg? Is God dan gestorven? Moeten dan de gordijnen maar dicht gedaan worden? Zoals de vrouw van Luther dat eens deed toen Luther in grote moedeloosheid er neerzat en geen toekomst zag en geen verheuging beleefde in zijn godsdienstig leven. De luiken voor de ramen maar dicht deed. Vrouw, wat doe je nou? Rouw bedrijven. Waarom? Omdat God dood is. Je spreekt nergens meer over. Je laat niks meer blijken ervan dat je levende koning dient. Maar toen gingen ze weer open. Kan de Heere de dingen soms wonderlijk werken. Wat moeten we soms aangepakt worden ook. O, wat mag het gedurig het gebed zijn, gun leven aan mijn ziel. Maar ook, Heere, onderwijs mij. Onderwijs mij en wilt u dat geloof doen beoefenen. Dat geloof, dat weet. Dat bij alles wat in mijn leven nog onwaarachtig kan zijn, uw werk waarachtig is. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, die is tot een hoofd des hoeks geworden. En dat is van u, Heere, geschied. En daarom is het waarachtig waar. En daarom is het een wonder in onze ogen. Maar daarom ook willen wij u aanbidden. Gezegend is hij. Hij moet aanbeden worden. Dat leren Gods kinderen ook te doen. De Heere te aanbidden. In stilte. Op gebogen knieën. In dankbaarheid. Maar ook in het midden van de gemeente. Maar de Heere mag ook gebeden worden. Het ligt in elkaars verlengde. We lezen hier de woorden die men in Jeruzalem gebruikt heeft toen Christus intocht deed in die stad. Hosanna klonk het toen. Schenk ons volk toch voorspoed en zegen. Geef nu heil, geef nu voorspoed. Dat heeft de kerk nodig, gemeente. Dat gebed. Daarom heb ik dat vers er toch maar bijgenomen. Heere, u die de levende koning bent van de kerk. Geef nu heil. Heere, geef nu voorspoed. Wij kunnen niet bouwen. En als wij met eigen krachten bouwen, dan bouwen we net als de Joodse leidslieden. Eigen gerechtigheid. Maar om dat gebouw mede op te mogen trekken dat gefundeerd is op dat enige fundament. En dat mensen als levende stenen worden ingevoegd. Daar gaat het toch om. Dat gebouw. Dat is veel meer dan een gebouw van een aantal muren. Dat is het gebouw dat geplaatst is op het fundament van het woord van de apostelen, van de profeten, waar, op het fundament waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Kerk van God op aarde, die is niet van mensen, die is van God. En op deze hoeksteen rusten de muren, niet alleen van de christenen uit de Joden, maar ook de christenen uit de heidenen. Er is geen onderscheid meer. En de Heere bouwt aan zijn kerk. En daarom is er toekomst gemeend. Maar die kerk heeft wel veel te verduren. Zeker ook in onze tijd. Maar dat is niet alleen in Nederland. Altijd heeft de kerk veel te verduren. De duivel die wil de zijnen niet loslaten. De wereld doet er alles aan om de kerk kapot te maken. Om te verstoren en tot zwijgen te brengen. Maar toch blijft ze bestaan. Maar we moeten wel bedenken dat het niet gaat om deze openbaring van de kerk. Alsof dat het einde zou zijn. Dat is niet het einde, maar pas het begin. Want daarom gaat het ook niet uiteindelijk om de openbaring van Gods koninkrijk hier beneden. Maar om die triomferende kerk. Hier de strijdende kerk. Daar de triomferende kerk. Dan hebben wij wel de taak en de roeping. Trouw te zijn op onze post. En met alle inzet te werken. Aan ook alles wat tot zegen is voor de instandhouding van Gods kerk. Ook in de zichtbare kerk, ook in de plaatselijke gemeente. Maar we mogen en we moeten bedenken, een volmaakte kerk zal het nooit worden. Alle volmaaktheidsdrijvers, die zijn teleurgesteld uitgekomen. In de kerk is altijd kaf en koren. De Heere Jezus zelf zal het scheiden, dan wanneer er tijd voor is. Dat hoeven wij niet te doen. En zolang de kerk op aarde er is, mag er het gebed zijn. Dat de koning van zijn kerk zijn werk doet schitteren. Heere, geef nu heil, geef nu voorspoed. Laat uw werk gezien worden ook aan uw knechten. Laat het gezien worden dat deze en die in Sion is geboren. Laat het zo mogen zijn dat we hoop mogen hebben op die jongen. Nee, hoop op de Heere. Maar we zien dat die jongen anders gaat leven dan dat hij vroeger deed. En dat meisje. En dat we het in stilte afwachten en ervoor bidden. Of dat de Heere tot openbaring brengt. Niet haastelijk de handen oplegt. Niet in de hoogte brengt. Maar omdat de Heer in de diepte brengt. Of dat de Heere zijn werk doet doorgaan. Tot zijn eer. En dat velen mogen zeggen. En daar ook over mogen spreken. Dat de Heere goed is. Zoals het begin van de psalm dat zegt. Dat Israël, dat het huis van Aaron. En dat degenen die de Heere vrezen u zeggen. Dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. En daar eindigt de psalm ook mee. Met hetzelfde begin. Gods goedertierenheid in der eeuwigheid. Loof den Heere. Mijn ziel. Amen. Laten we zingen, gemeente, 13e vers van deze psalm. Heere, hoe past het ons om uw grote naam eerbiedig dank te zeggen? Als er iets gemerkt wordt dat u leeft, maar ook als er iets gemerkt mag worden dat het in onze ziel mag leven. U onderhoudt uw eigen werk. En u zult niet laten varen enig werk van uw handen. Genadige God, hoe klein ook. En hoe diep verborgen misschien ook. Zorgt u ervoor en staat u ervoor in. En wilt u lijden. Lijden daartoe ook. Dat we gebracht mogen worden ook. Daar waar we leren zien te rusten. Op dat fundament der zaligheid. De hoeksteen, de uiterste hoeksteen, Jezus Christus, die vast is. Wiens werk volkomen is. Niet dat we dan altijd innerlijke rust hebben. Maar toch meer rust en meer zekerheid ook. En dat het geloof beoefend mag worden. O Heere, schenkt u het. Uit genade. Want het loflied zal toch daardoor ook gestempeld worden. Met zijn naam eeuwig eer ontvangen zou. Als die dag aanbreekt. Die nog veel heerlijker zal zijn dan de heerlijkste zondag die we ooit in ons leven hebben meegemaakt. Die dag, die volkomen dag. Heere, vergeef al onze zonden, al onze gebreken. Zegent u het uwe. Laat het mee mogen gaan, laat er iets achter mogen blijven. Breng ons vanavond ook weer in uw huis. Uit genade om Christus wil. Amen. We zingen tenslotte gemeente Psalm 73, 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Psalm 73, vers 13. Reft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.